er nu een beetje omheen gepraat, maar ik zal u toch wat bij de tekst brengen. We hebben op het volgende pagina hoofdstuk 3 van het boek 2 van de Doctrina. In hoofdstukje 1 en hoofdstukje 2 heeft hij, je zou kunnen zeggen, een soort intermezzo beschreven tussen de eerste nacht en de tweede nacht. Een tijdje dat de mens weer eventjes op adem kan komen. En dan in hoofdstuk 3 begint het feest weer van voren naar buiten. En dus begint hij weer bij sprook 1. Terwijl dus deze reeds vooruit gegaan zijn, anders gezegd, terwijl deze dus al gevorderd zijn op de geestelijke weg, dat vooruit voortgang gemaakt hebben op de geestelijke weg, gedurende de tijd die ze hebben doorgebracht met het koesteren van de zinnen, met zoete mededelingen, ze hebben dus al vooruitgang geboekt in die tijd dat ze hebben doorgebracht met het koesteren van de zinnen. En hoe zijn die zinnen gekoesterd? Die zijn dus niet afgeschaft. Die zinnen die zijn gekoesterd door zoete mededelingen. Doordat God zich op een hele concrete manier heeft laten ervaren aan deze mensen. Daardoor zijn ze vooruitgegaan, hebben ze voortgang gemaakt in de geestelijke weg. En ze hebben voortgang gemaakt in deze geestelijke weg, opdat het zinnelijk deel zou aangepast en verenigd worden met de geest. Opdat dus de zinnen aangepast zouden worden en verenigd zouden worden met de geest. Opdat dus de manier van contact leggen met de werkelijkheid om je heen, die gebaseerd was op behoeftes en verlangens, opdat die nu gebaseerd wordt op dat zelfbewustzijn waarin de mens weet heeft van zichzelf als deel van God. Opdat is het zinnelijk deel zo aangetrokken en in heerlijkheid door de geestelijke smaak, wat haar uit de geest ontsprong, tussen zinnetje, dit zinnelijk deel, dat werd aangetrokken door de geestelijke smaak, en in heerlijkheid verkeerde daardoor, zich schitterend voelde, in extase voelde, zeg maar, maar dat ontsprong haar uit de geest. Dus dat die ervaring die uit de geest ontsprong, die dus ontsprong vanuit dat weet hebben dat je naar Gods beeld geschapen bent, maar het heeft effect op het niveau van de zinnen, waardoor je het smaken en proeven kunt en er werkelijk van genieten kunt. Nou, dat heeft dus tot gevolg dat je er op die manier zo intens van genieten kunt, en tot gevolg dat je wordt aangepast en verenigd met de geest. En dat aangepast worden betekent dat je dat ervaart als een nacht. Aangepast worden, namelijk, Jan van het Kruis, waar het voorbeeld gebruikt in verschillende keren, wij zijn zoals het volk van Israël. Toen wij uit Egypte geleid werden en de woestijn in, zijn wij zoals het volk van Egypte en we klagen en jammeren om datgene wat er eerst was, dat het er nou niet meer is. En dat heeft de tweede week gezien. Maar het probleem is, zegt Jan van het Kruis, het probleem is dat ze geen vlees en geen uien meer kregen zoals voorheen. Het probleem is dat het manna wat ze nu krijgen, dat manna, dat ze daarvan denken dat het nergens naar smaakt. Dat het helemaal niet lekker is, dat het de moeite niet waard is. En hoe komt dat, zegt Jan van het Kruis? Omdat hun paladar, hun gehemelte, dat het nog niet aangepast is aan dit nieuwe voedsel. Ze zijn alleen maar dat grove voedsel van Egypte gewend. En ze hebben dan niet geleerd om dat fijne, dat subtiele voedsel van God te proeven. Nou, wat gebeurt er in de overgang van de eerste donkere nacht naar de tweede donkere nacht? Wij zijn een bepaalde smaak gewend, maar nou laat God zich op een totaal andere manier smaken. Nog anders gezegd, hij liet zich eerst ervaren op een manier die was aangepast aan onze menselijke behoeftes. En dat herkenden we en dat snapten we, dat hij zich op die manier aan ons liet ervaren. Maar nu dwingt hij ons om een stap te maken waarin we dat perspectief van onze eigen behoeftes achter ons moeten laten. En je zou kunnen zeggen gedwongen worden om hem te gaan ervaren op zijn eigen manier. En niet langer meer op onze manier. Dus waarin we gedwongen worden om ons eigen perspectief, ons eigen projecteren van onze eigen behoeftes op hem, om dat achter ons te laten en nu op een nieuwe manier te gaan ervaren. En daardoor wordt het zinnelijk deel aangepast aan de geest. Niet afgeschaft, maar aangepast aan de geest. Dit gebeurt dus terwijl ieder op zijn eigen wijze één en hetzelfde geestelijk voedsel uit één en hetzelfde bord van een enkel subject at. En dan zie ik u weer even verbaasd kijken, als dat van de week al een paar keer voorgekomen is, dat ik dat zinnetje voorlees. In de vertaling van Jan Peters is dit meestal wegvertaald en valt het niet meer op. Dit is gewoon letterlijk vertaald wat in het Spaans staat. En dan moet je even slikken en dan zal ik proberen u te helpen om dat zinnetje te snappen. Terwijl ieder, de zinnen en de geest, terwijl ieder van die twee nu gaat eten, terwijl gaat smaken, één en hetzelfde geestelijk voedsel. De mens in het contact met God. Zowel zijn zinnen als ook zijn geest gaan nu genieten van dat contact met God en dat is één en hetzelfde voedsel. Nou, God laat zich smaken, maar de zinnen ervaren dat op een verschillende manier dan de geest dat doet. Eén en hetzelfde voedsel. Nou, en één en hetzelfde voedsel, dat krijgt u in één in hetzelfde bord van één enkel subject. U is een bord. U is een bord, één subject, één onderwerp. U proeft, u smaakt. Het is één en hetzelfde bord. De mens bestaat niet enkel uit zinnen en ook niet enkel uit geest. De mens is één geheel, één enkel bord, waar beide bij horen en diezelfde persoon gaat op verschillende manieren eten van diezelfde ervaring waarin hij God proeft. Het is eigenlijk heel simpel, maar het komt ook een beetje, er zit een scholastieke filosofie zit er een beetje achter en daardoor dat wij moeite hebben om dat zinnetje te begrijpen. Maar goed, we eten dus hetzelfde geestelijk voedsel op twee verschillende manieren, opdat op die manier zij, dus de zinnen en de geest, opdat zij tezamen klaar zouden zijn om de bittere en harde loutering van de geest die hij wacht te ondergaan. Opdat zij samen, nou eerst was de nacht, was dat de zinnen moesten overgaan naar de geest. Het middelpunt werd verlegd van onze behoeftes, werd verlegd naar een nieuwe manier van begrijpen en die was gebaseerd op ons zelfverstaan dat wij naar Gods beeld geschapen zijn. Maar hij zegt nu dat de geest, of dat de zinnen zijn aangepast aan de geest, nu worden zij beide weer op sleeptouw genomen door God en maar nu samen worden zij op sleeptouw genomen door God om op een totaal nieuwe manier te gaan ervaren. Op de manier van God. Niet meer op onze eigen manier, maar op de manier van God. En dat is een bittere en harde loutering voor de geest. Want in die loutering moeten deze twee delen van de ziel, deze twee aspecten van de mens zou je kunnen zeggen, het geestelijke en het zinnelijke, moeten nu volledig gelouterd worden. Immers het ene deel wordt nooit goed gelouterd zonder het andere. Dus de mens, ook in zijn lichamelijkheid, in in zijn zinnen word je niet werkelijk gelouterd, tenzij het middelpunt, je zou kunnen zeggen, fundamenteel verlegd wordt. Het is niet voldoende dat het middelpunt verschuift van mijn behoeftes naar een soort geestelijk iets, en dat de mens alleen maar vergeestelijkt wordt. Nee, het gaat erom, en daar is het eigenlijke waar het om gaat, is dat het middelpunt verschuift van mijn eigen middelpunt naar, je zou kunnen zeggen, mijn meest eigenlijke middelpunt, en dat is God zelf. God is het werkelijke centrum van de mens. Maar dat is tegelijkertijd, ten aanzien van mijzelf, is dat een buiten mijzelf getrokken worden. Is daar een extase. Ik word buiten mijzelf gebracht om mijn meest eigen middelpunt te vinden. En dat middelpunt ligt in God. Beide dus worden nu op sleeptouw genomen om op deze manier gelouterd te worden. De loutering is pas geldig voor de zinnen wanneer die van de geest welbewust een aanvang neemt. De verleerde mens. Dus uiteindelijk gaat het erom dat het middelpunt verlegd wordt van mijzelf naar God toe. Ja, in de volgende paragraaf die hier staat, legt Jan van het Kruis uit dat datgene wat er eerst gebeurde, dat leek een omvorming van de mens. De mens werd omgevormd van louter gebaseerd zijn op zijn behoeften, op zijn zinnen, naar een geestelijk mens worden. Maar nu zegt hij, dat leek een heleboel, dat leek een omvorming, maar eigenlijk is het alleen maar een hervorming. Teugeling van de begeerte. Het was niet een werkelijke loutering. De mens werd niet echt buiten zichzelf geplaatst. De mens bleef nog in zijn eigen middelpunt staan. Dan wil ik met u verder lezen in nummertje 3. Ik sla een stukje over. Dan heeft u naar de hand thuis nog iets te puzzelen. Dat kan ook geen kwaad. Dus, omdat de omgang en de werkingen die deze gevorderden hebben met God nog heel laag ontwikkeld en heel natuurlijk zijn, omdat de omgang en de werkingen die deze gevorderden hebben met God, de manier waarop deze gevorderden, die mensen die toch al heel erg gevorderd zijn in het geestelijk leven, in het mystieke leven, de omgang die deze mensen hebben met God en de werking, zeg maar, de manier waarop God werkt in hun, dat lijkt al een heleboel, maar zegt hij, dat is toch nog laag ontwikkeld. Bacho, laag, laag bij de grond. Het is nog niet zoveel. En het is nog heel natuurlijk. Ze hebben al een hele weg doorgemaakt. Ze zijn al van de zinnen naar de geest gegaan. Maar wij weten ondertussen, geest betekent zelfbewustzijn. De mens staat nog in het middelpunt van zijn eigen zelfbewustzijn. Dat is al een heleboel als je, kijk, nadat je eerst geen weet had van jezelf, en helemaal niet wist, waardoor je allemaal meegesleept en voortgesleurd werd, als je al weet gaat hebben van wie je werkelijk bent, dan ben je al heel erg gevorderd. Maar, zegt Jan van het Kruis, dat is toch nog maar een heel klein beetje in vergelijking met wat er eigenlijk in u moet gebeuren. En hij legt dat uit, daar het goud van de geest nog niet gezuiverd en verlicht is. Het goud van de geest is nog niet gezuiverd en verlicht. Het goud dus van uw zelfbewustzijn, hoe mooi dat ook is, dat is nog altijd uw zelfbewustzijn. Van uzelf. En niet van God. Dat goud, het is al schitterend, dat is nog niet verzuiverd en ook nog niet verlicht. Daarom is het dat zij over God nog een opvatting hebben als kleine kinderen. En over God spreken als kleine kinderen. En over God kennis en gevoel hebben als kleine kinderen. Zoals Paulus dat zegt in de 1e Korinthebrief. Deze mensen, en dat lijken dan van die schitterende heiligen. Ze zijn al, ik weet niet hoe ver gevorderd. En andere mensen zeggen van, goh, eens kijken. Die zijn gevorderd in het geestelijk leven. Maar Jan van het Kruis zegt, doodleuk. En het zijn nog kleine kinderen. Ik stel er niet zoveel voor. Ze zijn nog laag ontwikkeld. Ze hebben immers de volmaaktheid nog niet bereikt. Ze zijn nog niet volmaakt geworden. Het is namelijk het schema. In het begin zijn we beginnelingen. Dan worden we gevorderden. En dat is al een heleboel. Maar het gaat erom dat we volmaakt worden. En volmaakt worden. Kijk, vroeger, toen hebben ze u ook wijsgemaakt dat u volmaakt moest worden. En dat heeft u misschien ook wel geprobeerd om daarbij te komen. Om dat te bereiken. Maar er staat natuurlijk in het evangelie. Alleen de Vader, alleen God is volmaakt. Vader is volmaakt. God is wees volmaakt zoals uw hemelse Vader dat is. Wees volmaakt zoals uw hemelse Vader dat is. Volmaaktheid is dus een eigenschap van God. Volmaaktheid is dus geen morele categorie. Iets waar je moet komen en waar je je best voor moet doen, et cetera. Volmaaktheid is wanneer ik niet meer werk in mijzelf. En dus zelf het middelpunt ben van mijn eigen werking. Volmaaktheid is wanneer God in mij werkt. God het werk doet. En dan is het uiteraard volmaakt. Maar de bedoeligheid is, zolang u zelf nog het werk doet. Dat is ook onze voorbereiding. Zolang wij zelf nog het werk doen, weten we tenminste wat we doen. En ook al is het dan niet 100%. U is in ieder geval nog meer tevreden met zelf het werk te doen en te weten waar je aan toe bent, dan God aan het werk te laten. En dan niet meer te weten of u überhaupt wel wat doet. Dat is de beroerigheid van, ja kijk, iedereen zegt, nou ik heb niks liever dan dat God het doet. Maar wel op voorwaarde dat hij af en toe een berichtje stuurt dat hij bezig is. Anders weet je niet waar je aan toe bent. Dus je raakt steeds meer onthand. Naarmate God meer aan het werk gaat, dus naarmate God meer volmaakt wordt in u, weet je niet meer waar je aan toe bent. Dat is soms het mooie van de oude dag. Mensen die wat ouder worden, die vergeten dingen wat meer. En een boel mensen denken dat dat een groot gebrek is, dat het lastig is en zo. Het is soms ook wel lastig in praktische dingen. Maar het mooie daarvan is natuurlijk dat je ook een beetje jezelf vergeet. Dat kun je allemaal niet meer bijhouden. Nou, het mooie van ouder worden is, juist omdat je het allemaal niet meer zo goed overzien kunt, dat je er niet meer zo goed greep op kunt houden, dat je gedwongen bent om God meer aan het werk te laten. Dat is het voordeel van de oude dag.
Zoals
het gewoon is. Ja, ik begreep dat u nog niet helemaal overtuigd is, maar dat komt wel. Als u iets verder groeit naar de volmaaktheid, dan komt dat wel. Kijk, want als u volmaakt is zoals uw hemelse Vader dat is, dus wanneer God het werk af heeft, dan moeten wij naar de kerk op. De volmaakten liggen dus op het kerkhof, dus probeer nou maar niet hier alvast te worden, want daar kunt u toch nooit lang van genieten. Ze hebben immers de volmaaktheid nog niet bereikt, die de vereniging is van de ziel met God. Ziet u, de volmaaktheid, dat is wanneer wij met God verenigd worden. Wanneer de mens verenigd wordt in zijn beminnen, in zijn liefhebben, verenigd wordt met dat beminnen van God wat totaal belangeloos is. Dus dat mijn beminnen hoe onbeholpen en hoe beperkt en hoe onvolmaakt ook, dat dat opgenomen wordt in dat beminnen van God uit. Dat is de vereniging. De vereniging is dus dat wij verenigd worden in die meest fundamentele dynamiek van ons leven, waarin wij ons hechten aan de ander, waarin wij de ander beminnen, waarin wij uitstaan naar een ander, dat wij juist in dat meest fundamentele niveau van die dynamiek van ons leven verenigd worden met die dynamiek van Gods leven. De dynamiek van Gods belangeloze liefde die ons meetrekt om op dezelfde manier te gaan beminnen. Door deze vereniging bewerken ze reeds als volwassenen grote dingen in hun geest. Wanneer wij dus verenigd worden met de dynamiek van Gods liefde, verrichten we grote dingen in onze geest. Gebeuren er wonderen in ons. En dan zijn we reeds volwassen. Aangezien hun werken en hun vermogens meer goddelijk dan menselijk zijn, dat wat er dan in ons gebeurt, kun je zeggen, is meer goddelijk dan menselijk, want ik bemin niet meer op grond van mijn eigen perspectief, ik bemin niet meer op grond van mijn eigen redenen om te beminnen, ik bemin niet meer op grond van mijn eigen behoeften, maar ik bemin op dezelfde dwaze manier van God. Op dezelfde dwaze manier waarin God geeft zonder dat hij weet wat hij ervoor terugkrijgt. En hij geeft alles. Op dezelfde manier gaan wij dat beminnen en dat is meer goddelijk dan menselijk. Zoals later gezegd zal worden. Omdat God hem feitelijk wil ontdoen van deze oude mens, doordat God hem wil ontdoen van die oude logica van ons beminnen, die logica waarin wij weliswaar beminden en ons inspanden om dat goed te doen, maar het altijd deden met ons gezond verstand, waarin dus de oude mens, de mens die op grond van zijn gezond verstand beminde, relatie legde met de ander, die oude mens, daarvan worden wij ontbloot, ontdaan. En God hen wil bekleden met de nieuwe, die volgens God is geschapen in de nieuwheid van de zinnen. De mens wordt bekleed met de nieuwe mens, met de Christus. De mens wordt geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Namelijk, de mens is geschapen naar Gods beeld. Dat wil zeggen, hij is geschapen met dat vermogen om te beminnen. En daarom zijn wij naar Gods beeld. Maar tegelijkertijd, we hebben gezien, hebben wij die dubbelheid in ons. Want wij zijn geschapen naar Gods beeld, maar in de zwakheid van een sterfelijk lichaam. In de kwetsbaarheid van een menselijk bestaan. Waardoor wij voortdurend gedwongen zijn, weliswaar te beminnen, maar nadat we onszelf veilig gesteld hebben. En nu wordt de mens meegenomen in de nieuwe mens, in de Christus, in die totale zelfgave van Christus, die de nieuwe mens is, en die bemint voorbij wat hij zelf kan als mens. We worden dus geschapen volgens God in de nieuwheid van zinnen. De mens wordt dus niet steeds meer vergeestelijkt en losgemaakt van de zinnen. De zinnen worden niet afgeschaft. Nee, de mens wordt herschapen in de nieuwheid van zinnen. De hele mens dus, in al die verschillende lagen, gaat meeresoneren, meespelen in dat nieuwe. En dat is dat spel van Gods liefde. Zoals de apostel zegt in de Colossensebrief. Ontbloot hij bij hem de vermogens en de gehechtheden van de zinnen. In de mens worden dus de vermogens en de gehechtheden en de zinnen worden ontbloot. Worden ontbloot van hun vroegere bekende manier van functioneren. De vermogens, al onze verschillende vermogens die wij hebben, ons denken, ons doen, ons willen, et cetera. Al die vermogens en onze gehechtheden. Vroeger hebben ze u verteld dat u van uw gehechtheden, dan moest u uzelf bevrijden. Dat zullen de mystieken nooit zeggen. De gehechtheid, de affition, de afficiones, dat is juist, juist dat vermogen om ons te hechten. Dat vermogen om te beminnen. Maar juist in onze gehechtheid, in ons vermogen om ons te hechten aan de ander, om de ander te beminnen, worden we ontbloot van die vroegere manier waarop we ons hechten aan de ander, voor zover ons dat goed uitkwam, dat aan ons beviel. Nou, waar worden we van ontbloot, van dat voor zover? Dus we worden niet bevrijd van onze gehechtheden, nee, onze gehechtheden worden vrijgemaakt. Worden nu eindelijk in staat om zich echt aan de ander te hechten. En niet te zeggen, ja, ik hecht mij aan de ander, maar in feite te bedoelen, ik hecht mij aan mijzelf en daar gebruik ik de ander voor. En dat is meestal wat wij doen. Ik bemin de ander, ik bemin mijzelf en de ander die dient daar goed voor. En beminnen wat terugbuigt op zichzelf. En de zinnen, zowel de geestelijke als de zinnelijke, zowel de inwendige als de uitwendige. Het verstand is in duisternis. Als ik op deze nieuwe manier ga beminnen, als ik ga beminnen op deze manier van God, dan is het nadeel dat ik er zelf geen barst meer van begrijp. Kijk, toen ik vroeger nog beminde op mijn eigen manier en op grond van mijn eigen redenen, toen wist ik in ieder geval waarom ik beminde. Maar nu ik begin te beminnen op de manier van God, nu ik begin te beminnen op die belangeloze manier van God, ben ik er even beroerd aan toe als God zelf, namelijk ik snap niet waarom ik bemin. En God snapt dat ook niet. Nou, u denkt natuurlijk, God is wijs en God weet alles, et cetera. En zo heeft u God heel hoog in de hemel geplaatst. Maar God is liefde. God is liefde. Het enige wat God kan, dat is beminnen. En meer heeft hij niet geleerd. Het enige wat hij kan, is beminnen. Wij hebben God zo geabstraheerd en hem zo in een mooi plaatje vastgezet, dat we vaak niet meer begrijpen de radicaliteit van het evangelie en de radicaliteit van die hele mystieke traditie, die dit voortdurend is blijven zeggen. En daarom, wanneer de mens meegesleept wordt in die manier van beminnen van God, dan is het verstand in duisternis. Want het verstand snapt niet meer wat er gebeurt. Het verstand bemint, de mens gaat net doen als God, hij bemint, maar hij weet niet waarom. En hij bemint, omdat hij niks anders kan, omdat er niets anders in hem opkomt. En zo bemint God. Daarom is de wil in droogte. De wil ervaart niks meer. Het liefdesvermogen van de mens ervaart niet meer. Want werkelijk beminnen wil niet zeggen dat je wat voelt, of dat het aangenaam voelt. Als je werkelijk gaat beminnen zoals God dat doet, is dat niet meer op grond van wat je voelt, maar je bemint de ander in zichzelf, voorbij alle gevoel. Het geheugen is in leegte. Dat vermogen van de mens waardoor je de continuïteit van je leven begrijpt. Waardoor je verleden, heden en toekomst met elkaar kunt verbinden. Dat tast ook in het lege. Heeft geen houvast meer. De gehechtheden van de ziel, dus dat vermogen van de ziel, van de mens om zich te hechten, om relatie te leggen. Dat is een algehele verslagenheid, bitterheid en benauwenis. Daar hij haar berooft, God dus haar berooft van de zin en de smaak die zij voordien voelde voor de geestelijke weldaden. Van tevoren, toen kon je tenminste, toen kon je beminnen en toen had je nog enig houvast daarin. Nu je begint te beminnen op de manier van God, heb je daar geen enkel houvast meer in. En word je steeds verder meegesleept en raak je steeds verder van huis. Zoals God raken wij steeds verder van huis. Van, zeg maar dat nog snappen wie je bent, nog snappen waarom je dingen doet, nog snappen waar je aan toe bent, dat thuis zijn bij jezelf, maar dat raak je allemaal kwijt. Ach, dat vind je leuk, nee, bepaald niet meer. Maar dat is juist, kijk, wanneer je door God meegesleept wordt, dat is het mooiste wat er is. En daar is dat jammer, dat is de nacht. De nacht is dat je meegesleept wordt in een avontuur, wat het mooiste is wat er is, en tegelijkertijd wat je niet anders kunt ervaren dan als verschrikkelijk, angstig. En zo ga je mee. En daarom doe je dat ook nooit op eigen initiatief. Het gebeurt alleen maar omdat God je bij de kraag pakt en je meeneemt. Of zoals mystiek ook wil zeggen, hij neemt je bij de hand. En hij neemt je mee in een wereld waarin het lijkt dat je niet meer thuis bent. En in de laatste avond zult u met Jos Huls wat teksten lezen van Dag Hammarskjöld. Die laat zien hoe ook vandaag een mens heel concreet wat ervaren heeft. Deze beroving is een van de principes, een van de grondslagen die in de geest wordt vereist. Nou, u snapt natuurlijk, je kunt je nooit zelf beroven. Je kunt enkel beroofd worden. Dat kan je overkomen. En beroven, dan gaat niemand zoeken. U gaat niet in Amersfoort rondlopen in de hoop dat u beroofd wordt. Maar het wordt vereist. Het wordt vereist. Opdat in hem, in deze mens dus, de geest, de geestelijke vorm van de geest ingevoerd en vereend wordt, welke is de vereniging van de liefde. De vereniging van de liefde. Opdat in hem wordt ingevoerd de geestelijke vorm van de geest. Het lijkt ook een beetje Chinees als je dat zo zegt. De geestelijke vorm van de geest. Wat is nou de geestelijke vorm van de geest? U heeft al lang gesnapt. De geestelijke vorm. Dat is de vorm van God. De manier waarop God leeft. De manier waarop God kijkt. De manier waarop God denkt. De manier waarop God bemint, dat is de geestelijke vorm. Dat in mij wordt ingevoerd de geestelijke vorm van de geest. Dus waarin het wordt ingevoerd van mijn geest, mijn manier van denken, mijn manier van kijken, mijn manier van beminnen, daar wordt ingevoerd de geestelijke vorm. De manier van denken van God, de manier van beminnen van God. De manier van kijken van God, die wordt daar binnengevoerd, ingevoerd. En dat is de vereniging in liefde. Dat de mens vanuit de liefde van God kijkt, bemint, handelt, doet. Dat is de geestelijke vorm van de geest. Maar dat is tegelijkertijd een beroving. Want namelijk, als in mij wordt ingevoerd dat ik ga beminnen op de manier van God, dan snap ik daar geen barst meer van. Dan voel ik daar niks meer van. En dan weet ik niet meer of er überhaupt wel bemind wordt. En denk ik, ach, laat ik maar weer terugkeren naar mijn eigen manier van beminnen, dan weet ik tenminste dat ik bemin. Want dat is eenvoudiger, dat is simpeler. Dan weet ik waar ik aan toe ben, heb ik hou vast aan aan mijn manier van beminnen. Maar wanneer Gods manier van beminnen begint, dan heeft u daar geen houvast meer aan. En toch, dan gebeurt het eigenlijk. Dan wordt de mens geboren. Dan wordt de mens pas echt geboren. Want hij wordt geboren naar het beeld en de gelijkenis van God. Hij wordt geboren zoals hij eigenlijk is. In staat om te beminnen op deze manier. Ja, ik kan er wel wat verder lezen, maar ik kijk eerst nog maar eens een keer rond. Kijk, de mens is geschapen, zou ik kunnen zeggen, naar de ander toe. En dat is fundamenteel, dat is de basis. De vrije wil is eigenlijk niet meer dan het vermogen. In het Latijn heet dat, in het middeleeuwen, in het Augustinus heb je dat ook nog. Het verschil tussen de conversio en de aversio. Het verschil tussen de mens die... Wij vertalen meestal conversie met bekering. De mens die zich dus toekeert naar zijn eigen diepste wezen en dus naar God keert. De conversie. En het enige wat de mens, zeg maar, kan, is zich afkeren. Is zich afwenden van die gerichtheid die je ten diepste hebt. En dat is de vrije wil. De vrije wil is dat de mens weigert om mens te zijn. Weigert om geboren te worden. En dat is natuurlijk... Dat is het drama waarin de mens verstrikt zit. Wij proberen voortdurend maar het leven vast te houden. Terwijl we niet in de gaten hebben dat we nog helemaal niet geboren zijn. Dat is het drama waarin we zitten. We zijn bang iets te verliezen, iets kwijt te raken. We zijn zo bang iets kwijt te raken dat we onze hand voortdurend in een greep samenhouden. En bang zijn dat het uit onze hand valt. En we niet in de gaten hebben dat, omdat we onze hand niet openen, we nooit iets ontvangen kunnen. Wij zijn helemaal naar de ander toegeschaafd. Het is een hele positieve manier van naar de mens kijken ook. Ik kijk nog eens rond.
De wet van de liefde staat zo haaks op de wet van de wereld. Dat je wel eigenlijk, ja, in een soort moment, ja, tenminste heel lang in een soort moment leven. Omdat men heel anders.
Onze hele cultuur, en dat was natuurlijk ten alle tijden zo, het is niet alleen iets van vandaag, want deze worstelingen die hebben ze alle eeuwen doorgemaakt, maar onze hele cultuur is nog meer dan andere tijden helemaal geconcentreerd op inderdaad de wetten niet van de liefde, maar de wetten van het eigen belang. Maar tegelijkertijd, dit is natuurlijk het mooiste wat er is. Ik zie dat men al bewegingen begint te maken richting van de deur. Ik weet niet, als er nog iemand is die een vraag op de lippen heeft en denkt, ik slaap vannacht niet rustig zonder dat, dan kan het nog. Anders bewaart u vragen voor volgende week, dan ben ik er ook nog en dan spreek ik naar Jos Roos en kan ook. Goed, tot volgende week dan.